Goedemorgen, gemeente, luisteraars. Zit u en jij er weer klaar voor? Of misschien hoor je deze dienst wel via je mobiel, lopend in de prachtige natuur. We hebben deze week, 5 mei, 75 jaar bevrijding gevierd. Nou ja, gevierd, ingetogen, thuis, in kleine kring. Maar we zijn wel vrij. We mogen zijn wie we zijn. We mogen voor onze mening uitkomen. We mogen in vrijheid geloven. Het thema op deze morgen, op Moederdag, 10 mei 2020 is Jeruzalem dat van boven is, onze moeder, dat is vrij. Luisteren of zingen we nu voor de dienst mee met dat oude indrukwekkende lied, De Heilige Stad. Lied 1007 uit de bundel Johannes de Heer, The Holy City. harte welkom allemaal. En fijn dat u en jij op deze manier met mij en dat wij met elkaar verbonden zijn. De berichten zijn gelukkig gunstig. Meer vrijheden lijken er te komen. We moeten het in elk geval de komende maanden nog op deze manier doen, digitaal kerk zijn. Maar desondanks hopen we op een gezegende dienst en zingen we nu als ons intochtslied Psalm 43, de versen 3 en 4. O Heere God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht. Psalm 43, de versen 3 en 4. Willen we nu een ogenblik stil zijn voor de Heere onze God en Hem in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst en zingen we na Votum en Groet het Klein Gloria. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt. Tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u alle groeten, genade zij u en vrede, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God en Hem onze schuld belijden? En willen we dat vanmorgen zingen doen met de woorden van Psalm 130, de versen 1 en 2. Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heer. U kunt verlossing zenden. Ik werp me voor u neer. Psalm 130, de versen 1 en 2, als het gebed om verootmoediging. En wat is het dan rijk om ook Gods genade te horen te krijgen. En vanmorgen mag ik jullie lezen uit Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 26. En willen we daarna zingen lied 170, vers 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Lied 170, 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel. Wij zijn vrij, maar echte vrijheid is vrijheid in gebondenheid. Zoals een vis het water nodig heeft om echt te leven. En hoe wij nu in die vrijheid God mogen dienen, lees ik u vanmorgen uit Galaten 5, de versen 13 tot en met 25. En zingen we daarna lied 376, vers 1 en 2 uit de Evangelische liedbundel. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Lied 376, 1 en 2. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dienen elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die twee staan tegenover elkaar, zodat u maar niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik het ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen.
Thank you.
Zullen we nu, voordat we Gods woord openen om dat te overdenken, eens bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heer Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat wij vanmorgen weer naar uw woord mogen luisteren. Dat we, en ieder op zijn en haar wijze ook, samen betrokken zijn. Samen ons willen richten op u. En we willen u vragen, wilt u geven dat u met uw geest ook in ons wil werken? Wilt u geven dat als het woord geopend wordt, als we daaruit lezen, dat we ook zullen verstaan wat u tot ons wil zeggen? Heer, we hebben u zo nodig om vast te blijven houden, om te blijven geloven, om het te kunnen zien. Juist ook in een tijd waarin het misschien wel zo moeilijk is voor sommigen van ons. Heer, wilt u ons met uw liefde vervullen? Wilt u met uw geest ook door ons heen werken? Zodat we die woorden die wij horen niet alleen voor onszelf houden, maar dat ook mogen uitdragen aan mensen om ons heen, die u nog niet kennen, die van die weg van u zijn afgedwaald, die het allemaal niet kunnen begrijpen als ze kijken naar een wereld om zich heen. Heer, en ook wij hebben onze vragen. En ook wij komen daar niet uit, maar u wilt ons wel dragen. Dragen door alle moeite heen, zodat wij uw licht blijven zien. En daar mogen we op vertrouwen, dat u met ons meegaat. Dat we u Abba Vader mogen noemen. Heer, zo vertrouwd. En zo pakt u ons bij de hand. En wilt u ons ook vanmorgen door uw Heilige Geest leiden. Geef dat we uw stem mogen verstaan. Dat we uw woord mogen beluisteren en dat het tot een zegen mag zijn, zodat wij ook zelf anderen mogen helpen, nabij zijn, tot een zegen mogen zijn. Amen. Moederdag. Misschien wordt het voor u en jou wel een heel bijzondere moederdag, omdat je niet naar je moeder toe kunt of toe mag, haar geen omhelzing of knuffel mag geven. De bos bloemen moet laten bezorgen of neer moet leggen op de stoep. Nee, de cijfers zijn gunstig en het begint erop te lijken dat de maatregelen effect hebben. En de COVID-19 wordt teruggedrongen, maar echt vrij en onbevangen, dat zijn we nog niet. En toch mogen we intens dankbaar zijn voor de vrijheid die wij normaal en ook nu nog wel hebben. Afgelopen week hebben we het gevierd, 75 jaar bevrijding. En als je dan weer die verschrikkelijke beelden ziet, die verhalen hoort over hoe het was tijdens die jaren van oorlog, dan mogen we ons bevoorrechte mensen weten. Dat het geen wrede bezetter is die ons nu in zo'n ongemakkelijke positie heeft gemanoeuvreerd, maar een klein virus met helaas grote gevolgen. Vanmorgen willen we op deze moederdag een gedeelte uit de Bijbel behandelen over twee moeders. De een is vrij, de ander is een slavin. En over twee zonen, die ene van de slavin, die andere van de vrije. En de vraag is, waar staan zij voor? Wat wil Paulus ons hiermee duidelijk maken? Maar de allerbelangrijkste vraag, van wie bent u en ben jij een kind? Van de slavin of van de vrij? Lezen we nu Galaten 4, vers 21 tot hoofdstuk 5, het eerste vers uit de herziene Statenvertaling. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart. Breek uit in gejuich en roep u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders en zusters, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. En wat er zegt de schrift, jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zingen we nu van Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. Op Sions berg sticht God zijn heilige steden. Zij heeft zijn hart, hij houdt er open hof. O moederstad, uit u is elk geboren. Psalm 87, vers 1, 2, 3 en 4. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn met name de woorden uit Galaten 4 vers 26. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is onze moeder. Zingen we na de verkondiging van Psalm 122, de versen 1 en 3. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Uw Godstad mogen wij ontmoeten. Psalm 122. De versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. op het Van Heutsplein in Kampen, bij de oude stadskazerne, daar waar vroeger militairen werden opgeleid, staat een bankje. En op dat met mozaïeksteentjes ingelegde bankje staat een spreuk in het Kampers: van wie ben je er ene? Dat is de vraag die Paulus vanmorgen aan de gemeente in Galatië, maar ook aan u en jou thuis op de bank stelt. Van wie ben jij er een? De Joden, maar ook de gelovigen uit de volken, we mogen het weten. Abraham, de vader van aller gelovigen, is onze voorvader. Ja, ook wij mogen erbij horen in Christus, bij dat volk van God. Maar nu blijkt hier in de brief aan de Galaten dat niet alleen de vader, de man, meetelt, nee, dat het zelfs aankomt, beslissend is, wie de moeder, wie de vrouw is. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi's met hun ariënprogramma kwamen en het steeds duidelijker werd dat iedereen die maar een beetje Joods bloed in de aderen had, in hun wereld niet thuis hoorde en geëlimineerd, uitgeroeid moest worden, werd het hen in veel landen, maar met name ook in een georganiseerd land als Nederland, wel heel makkelijk gemaakt. Met de ariënverklaring moest je aangeven dat je geen Joodse ouders, maar ook geen Joodse grootouders had en niet met een Joodse partner was getrouwd. En door de Jodenster en de grote J in het paspoort was het zichtbaar of je Joods bloed had en dus niets gewenst was. Dit ging nog veel verder dan oorspronkelijk en nu nog steeds in bepaalde orthodoxe kringen geldt. Namelijk dat iemand Jood was als je een Joodse moeder hebt. Of wanneer je volgens de regels van de Halacha overgegaan bent tot het Jodendom. Vaderjoden, mensen met alleen een vader die Joods is, hadden lange tijd moeite om op grond van hun Jood zijn toegelaten te worden in Israël als zij wilden emigreren. En ook nu tellen zij in orthodox-Joodse kringen niet mee. Ze kunnen geen bar mitzwa doen, geen Joods huwelijk sluiten, mogen niet naar Joodse scholen. Van oorsprong gold dus dat een Joodse vrouw die moeder is, het Jood zijn overdraagt op het nageslacht. Vanmorgen gaan wij met Paulus mee terug in de tijd naar de tent van aartsvader Abraham, waar twee jongens met elkaar aan het spelen zijn. Spelen, er zit een behoorlijk leeftijdsverschil van liefst 14 jaar tussen Ismaël, de oudste, zoon van Abraham en Hagar, en Isaac, de jongste, zoon van Abraham en Sara. En al snel krijgen die jongens en hun moeders ook nog ruzie. Paulus gebruikt hen als voorbeeld. En hij vraagt het vanmorgen aan de gemeenteleden in Galatië, maar ook aan ons: van wie ben jij er een? Want die scheidslijn, die indeling, die zit er niet automatisch in tussen Joden en Christenen. Dat onderscheid ligt in een ieder van ons persoonlijk, in ons hart. De brief aan de Galaten, waar wij vanmorgen een gedeelte uit gelezen hebben, heeft Paulus vermoedelijk in het jaar 57 geschreven, mogelijk tijdens de derde zendingsreis, aan een aantal gemeentes in wat nu Midden-Turkije is. Tijdens zijn eerste zendingsreis heeft hij hier verschillende gemeentes gesticht en nu hoort hij dat er dwaalleraars zijn die zijn verkondiging onderuit halen. En met veel passie heeft Paulus deze brief geschreven en dit Bijbelgedeelte is ook van grote invloed geweest, juist ook in een tijd van de reformatie, bij oplevingen in tijden van wetticisme, als de kerk, kerkleiders en kerkregels belangrijker werden dan de leer en de boodschap. Het is ook wel eens een handvest van vrede en vrijheid genoemd. Vrede voor een gekweld geweten, vrijheid van het doen van de vloek van de wet. Wij leven in 2020 En je zou zeggen, behalve dan die coronamaatregelen, vrijheid te over. Regeltjes, en zeker door mensen gemaakt, daar zijn wij in onze tijd niet meer zo van. En toch kunnen ook wij dit manifest eigenlijk best wel goed gebruiken. Want misschien zijn we niet zo van die regels door anderen aan ons opgelegd, maar in hoeverre zijn wij gebonden aan de gedachte dat wij onszelf moeten bevrijden. Wat was er nu in die gemeentes aan de hand? Er waren in die betrekkelijk jonge kerken Joodse zendelingen gekomen, de zogenaamde Judaïsten, die van de Goyim, de heidenen die tot geloof waren gekomen, eisten dat ze bij hun overgang naar het christelijk geloof en de christelijke gemeente alle ceremonieën en wetten van het Oude Testament moesten overnemen. Het lijkt wel wat op datgene wat je moest doen om bij het Jodendom te kunnen horen. Besnijdenis, Joodse spijswetten, Joodse feesten, Joodse reinigingsrituelen. Dit, zo zeiden zij, heeft Paulus nagelaten om jullie te verkondigen, maar dit geldt ook voor jullie heidenen als je christen wordt en bij het volk van God wil horen. En waarom gaat Paulus hier nu zo heftig tegenin? Wat is de kern van deze brief, van zijn betoog? En eigenlijk ook het hart van het evangelie. Dit, dat de mens, wie dan ook, of je nu Jood of iemand uit de volken bent, niet wordt gerechtvaardigd uit werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Niet het wetticisme, het stipt opvolgen van de regels maakt een mens levend, maar alleen de genade van God. De weg van de wet is een doodlopende weg. Dat is de vloek. Dat is bezetting. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. En dat is de zegen. Dat is vrijheid. En dit legt Paulus hier in hoofdstuk 4 aan de gemeenteleden daar en toen, maar ook aan ons hier en nu uit, met het voorbeeld van die twee zonen van die twee vrouwen van Abraham. Het zijn niet alle nakomelingen van Abraham, later krijgt hij nog 6 zoons bij zijn vrouw Ketura. Paulus past als het ware die geschiedenis toe op hun en onze tijd om het duidelijk te maken en uit te leggen waar het op aankomt. En het is niet zo dat het hierbij gaat om twee periodes in de tijd, de eerste voor en de tweede na de komst van Christus. Het is ook niet zo dat die scheidslijn te trekken is tussen het uitverkoren volk van God, Israël, en de gelovigen uit andere volken die erbij mogen horen. Nee, door heel die geschiedenis heen, in het Oude en Nieuwe Testament, in de vroege kerkgeschiedenis, en in onze tijd, en binnen het Joodse volk en onder gelovigen uit de volken, zijn er steeds twee geestelijke nalatenschappen, twee testamenten, twee verbonden werkzaam, twee manieren van leven en geloven. En die strijd die gevoerd wordt tussen die twee is een strijd van alle tijden en in ieder mens. Zoals die ook gevoerd werd door Abraham, de vader van alle gelovigen. Het is de strijd tussen Gods wil en onze eigen wil. Tussen Gods werk en ons eigen werk. De strijd tussen het zelf doen of vertrouwen op Gods belofte. U en jij kent de geschiedenis? Abraham was door God geroepen om te gaan naar het land van Gods belofte. En hij kreeg van God ook beloftes mee. En een daarvan was dat de Heere hem een ontelbaar nageslacht zou geven voor wie Gods zegen zou gelden. Maar Abraham en zijn vrouw, ze werden ouder en ouder. Het ging, zo staat er in de Bijbel, Sarah, niet meer naar de wijze der vrouwen. De menstruatie hield op. Kinderen krijgen was niet meer mogelijk. En Abraham en Sara willen de Heere een handje helpen in de vervulling van zijn belofte. En ze besluiten dat Abraham bij Hagar, de Egyptische slavin van Sara, een kind zal verwekken. En zo wordt Ismaël geboren. God verhoort, betekent zijn naam. Maar is dit wel echte verhoring van Gods wegen? Nee, zegt Paulus. Deze zoon was het werk van mensen, uit het vlees. En dan volgt na jaren dat verrassend ingrijpen van God. Want God doet wat hij beloofd heeft, toen en nu. Isaak, hij lacht. De zoon van Abraham en Sara wordt geboren als hij 100 en zij 90 jaar oud zijn. Menselijk gesproken niet mogelijk. Deze jongen is dan ook zoon van het geloof, van de belofte naar de geest. Vlees en geest. Het leven maken of het leven ontvangen. Goede daden of genade. Werken of geloof. En deze tegenstelling is er en is er altijd geweest in de Bijbelse geschiedenis, bij het Joodse volk van nu, in de geschiedenis van de kerk, bij ons mensen. Wat willen wij? Zijn wij doe-het-zelfers? Verwachten we het van ons eigen kunnen? Stellen we ons vertrouwen op onze prestaties, ons inzicht, onze kennis en kunde? Leven wij naar het vlees? Of laten we ons leven leiden door de geest? Dat eerste, naar het vlees, zegt Paulus, dat is de berg Hagar, de berg Sinaï die in Arabië ligt. Dat is de wet, dat is het tegenwoordige Jeruzalem. Dat is hoe de schriftgeleerden het leerden, hoe de Judaïsten het verkondigd hebben. Dat is leven onder de wet en dat levert alleen maar slavernij op. Want als het van jezelf afhangt, of je behouden wordt of niet, dan ben je aan het zwoegen en ploeteren. Dan moet je dit en dan moet je dat, maar het breekt je bij de handen af. Het lukt je niet in alles te leven zoals God het wil. En dan word je nooit echt vrij. Dan kom je er niet. Maar er is ook die andere weg, die andere geestelijke nalatenschap, die wij ook via Abraham mogen meekrijgen en vanmorgen mogen horen. En dat is de weg van God, de weg van het geloof, van het onvoorwaardelijk vertrouwen op de Heere, wat er ook gebeurt, hoe het er in de wereld ook aan toe gaat, wat er ook speelt in uw en jouw leven, hoe hopeloos het er in uw of jouw ogen misschien wel voor staat. Dat is grote genade in zijn Zoon, Jezus Christus. Want God is veel groter dan wij kunnen bedenken. En God is veel meer dan wij ons kunnen voorstellen. En God is machtiger dan welke aardse macht of machthebber ook. En God is zoveel meer liefde dan een mens in zich zou kunnen hebben. Verheug u, zegt Jesaja en citeert Paulus, jij onvruchtbare, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. Ze zullen leven, eeuwig leven, die het van God verwachten. Deze moeder, dit Jeruzalem dat boven is, dit hemels Jeruzalem brengt vele kinderen voort, wedergeboren kinderen. Mensen, als u, jij en ik, die mogen geloven, dat ze hun bestaan alleen aan hem te danken hebben. Nee, redeneren kunnen wij dat niet. En we kunnen er met ons verstand niet bij dat wij gered worden om niet, uit genade. Dat wij met lege handen voor God mogen verschijnen. En toch? Wij, slaven van de zonde, worden vrijgemaakt. Vrijgekocht, kinderen van God genoemd, omdat Jezus, de eengeboren zoon van de Vader, zijn kind voor ons stierf. God verlaten werd. Het is niet te bevatten. Maar geloven mogen we het wel. Laat ze maar praten. Zij die ons de tent uit willen jagen door de verzoening door voldoening te veranderen in rechtvaardiging door goede werken. Zij die ons weer een slavenjuk willen opleggen. Het Jeruzalem dat boven is, dat van God komt, zegt Paulus. Dat is vrij en dat is onze moeder. En dan hebben we het hier niet over dat nieuw Jeruzalem, over die stad van God die zal komen. Maar dan hebben we het over het hier en nu, over de gemeente van God hier op aarde. Al Gods kinderen die willen leven uit genade. Die twee jongens, Ismaël en Isaac, hun twee moeders, ze komen al spoedig overhoop te liggen met elkaar. En hij die naar het vlees geboren was, vervolgde hem die naar de geest geboren was. En het wordt zo heftig dat Abraham Hagar en de jongen moet wegsturen. Zij kunnen niet in één tent, niet in één lichaam wonen. Het is leven naar het vlees of naar de geest. Het is vertrouwen op jezelf of vertrouwen op God. Het is goede werken of geloof. Het is eeuwig leven verdienen op grond van de wet of genade krijgen om niet. En daarom ook vanmorgen aan u en jou de vraag. Van wie ben je er ene? Ben je een kind van de slavin of van de vrij? Denkt u of denk jij het dat je de hemel moet verdienen? Ben je nog slaaf van jezelf, van regels, van wetten? Of durf je jezelf over te geven in de handen van God? Wil je je laten leiden door zijn geest, die Gods wet in uw en jouw hart zal leggen? Moeten we ons dan niet aan regels houden? Moeten we dan niet laten zien dat we in God geloven? Zeker. Maar dat is niet om de hemel te verdienen. Dat is omdat je zoveel van God houdt, dat je hem wil volgen. Dat je vertrouwt op zijn belofte. Ook al lijkt het er misschien wel op dat God het allemaal laat gebeuren, dat hij er machteloos tegenover staat. Weet dit maar. Christus heeft het voor ons gedaan. Hij heeft ons echt helemaal vrijgemaakt, bevrijd, en door hem mogen wij leven. Die geschiedenis van Abraham, Sara, Hagar, Isaac en Ismaël heeft een diepere betekenis, zegt Paulus. En dat mag ook zo zijn met die woorden uit Psalm 122, die we nu willen gaan zingen. Het gaat over dat aardse. Ook over dat hemelse Jeruzalem, dit Jeruzalem van boven, onze moeder. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in, uw Godstad mogen wij ontmoeten. Amen. willen we de Heer nu danken en bidden en willen we ons gebed besluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. God van Abraham, Isaac en Jacob, voor uw uitverkoren volk, het meest vernederde, het meest vervolgde, bidden wij u, beschaamd om onze schuld in alle eeuwen, als christenen, als kerk, om wat wij ook in uw naam aan uw volk, uw bondgenoot hebben misdaan. En wij bidden u, vergeef ons. Bid heil toe aan dit vredesoord, zongen we, dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort. Heer, wij bidden u, geef shalom aan Israël, geef Jeruzalem uw vrede. Wij bidden u voor de slachtoffers van de Holocaust en soms tweede, derde generaties die dat meegekregen hebben, of juist niet, omdat mensen er niet over konden vertellen. Heer, wij bidden u voor hen, voor wie die oorlog zoveel gekost heeft. Wij danken u ook voor de vrijheid. Wij danken u dat wij als uw kinderen ook erbij mogen horen. Dat wij uit de Goyim, de heidenen, bij uw volk mogen worden ingelijfd. En geef, Heer, dat die kinderen van Abraham, de gelovigen uit uw volk en uit alle volken, dat zij kinderen van Sarah zullen zijn, van de vrije. Dat we niet vastzitten aan regels, aan wetten. Dat we niet denken dat we het zelf moeten verdienen, maar dat wij de Messias zullen ontdekken, die het voor ons heeft gedaan. Heer, dat bidden we u ook voor het Joodse volk. Dat ze het mogen zien. Dat de Heer Jezus ook voor hen gekomen is. En wij bidden nu voor de Messias belijdende Joden. Dat zij dat ook mogen delen met de mensen. Dat ze erover mogen praten. En dat ze het vanuit de schriften zullen zien. Heer, wij danken u. Wij danken u voor zoveel zegeningen. Voor vrijheid. Voor de dingen die we kunnen en mogen doen. Heer, en al zijn we misschien nu niet helemaal vrij in ons doen en laten, we mogen wel zijn wie we zijn. We mogen zeggen wat we willen zeggen. We mogen zoveel van u ontvangen. Dank u wel daarvoor. We willen u bidden, geef dat wij die vrijheid ook goed zullen gebruiken. Dat wij ook als kerk daarin een voorbeeld willen geven. Als christenen willen laten zien wat die vrijheid inhoudt. Niet dat wij ons te buiten gaan, dat alles maar mag en kan, maar dat we juist in vrijheid willen leven, zoals u het bedoeld hebt. Heer, wij willen u zo bidden voor onze kerken. We willen u bidden voor hen die het moeilijk hebben, juist in deze tijd, omdat ze zich zo eenzaam voelen, die gemeenschap zo missen. En wij willen u vragen, geef dat wij ook verstandig zullen omgaan met alle regels die gesteld worden. Dat wij daarin ook zullen luisteren naar de overheid, maar dat we ook die weg naar u niet zullen kwijtraken, maar juist vrij zullen zijn in u. Heer, wij willen u bidden voor onze gemeente. Voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die ziek zijn, die zorgen hebben, die bezig zijn met onderzoeken en wachten op een uitslag. Wij bidden u om de rouwende, de eenzame. We zijn ook dankbaar dat in onze gemeente het coronavirus nog niet heeft toegeslagen. Dat we geen rouwdienst hebben moeten organiseren. Dat we niet als gemeente hebben hoeven samen te komen. Heer, geef dat we ook elkaar zullen vasthouden en naar elkaar zullen omzien. We willen u ook op deze dag bidden, deze moederdag voor alle moeders, dat zij moederlijke taak ook naar uw wil zullen en kunnen volvoeren. Dat ze echt moeder voor hun kinderen willen en kunnen zijn. We willen u ook bidden voor hen die graag moeder hadden willen zijn, maar het nooit geworden zijn, omdat ze geen partner hebben of geen kinderen konden krijgen. Heer, wij willen u bidden. Wilt u geven dat ze zich net zo gewaardeerd voelen? Dat ze weten dat u er voor hen bent. Dat ze hun taak ook in deze wereld mogen ontvangen. We willen u ook bidden voor moeders die zoveel verdriet hebben, omdat er kinderen of een kind is die niet meer naar hun moeder toe wil, dat die band er niet meer is. Heer, wij willen u vragen, wilt u daarin ook een ontfermer zijn? Wilt u ook zijn met diegenen die nu graag naar hun moeder hadden toe willen gaan, maar in dit tijdperk van corona dat niet mogen of kunnen? We willen u bidden. Geef dat er binnenkort een andere tijd aan mag breken. Dat het allemaal weer kan en mag. Heer, wij willen u ook bidden voor deze wereld. Waar zoveel mensen zijn die het moeilijk hebben. Niet alleen door corona. Maar we bidden u voor die vluchtelingen in die kampen. We bidden u voor hen die onderdrukt en vervolgd worden. En met name denken we aan China, waar het weer erger wordt met de vervolging. Noord-Korea. Al die landen waar mensen niet in vrijheid mogen leven en in vrijheid mogen geloven. We willen u bidden voor hen die geen werk hebben en daarom geen eten. Die honger hebben, omdat de sprinkhanen al hun oogst opeten. Wij bidden u voor hen die met zorg naar de toekomst kijken, omdat hun werk, hun baan misschien wel straks er niet meer is. Heer, ontferm u. Ga zo met ons mee. En dat alles mogen wij bidden. In de naam van Jezus, uw Zoon. En door uw geest mogen wij het roepen. Abba, Vader. Ontferm u. En we willen nu ons gebed eindigen met het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wilt u uw gave overmaken, dan kan dat op NL 94 Rabo 011 74 55 954 en de collecte van deze zondag is bestemd voor de eigen kerk, maar vermeld u dat er wel even bij. En ondertussen mogen we luisteren naar het Biemelied, opwekking 477. Jezus, wij vieren dat u overwon. Eens vastgebonden, geknecht door slavernij, maar Jezus droeg de zonde. Daardoor maakte hij ons vrij.
Thank you.
zingen we nu als ons slotlied, lied 413, vers 1, 3 en 4 uit de evangelische liedbundel. Lichtstad met uw palenpoorten, daar mag ik mijn Heer ontmoeten. Ontvang nu de zegen van onze God, om zelf ook tot een zegen te kunnen zijn. En zingen we ons amen met de woorden van lied 416 uit de nieuwe liedbundel. Ga met God en Hij zal met je zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de grote liefde van God en de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. En jullie allemaal. God en Hij zal met je zijn. In die wetenschap mogen wij als bevrijde mensen onze weg gaan in deze wereld. Ja, wat een ongekende vrijheid hebben we. Want de weg is overgebroken, de schuld betaald. En de Heer, Hij gaat ons voor. Een goede week en graag tot volgende week. Dank u wel.